Wethouder Briels eerst voor de mededelingen. Of heeft u die bij deze al gedaan?
Oh, sorry.
Oh.
Even over een logeerhuis. Dit zijn bij de ingekomen stukken. Nou, ik vind het een prima initiatief. Super. Ik hoop dat het ook succesvol gaat lopen. Zeker gedurende 3 jaar. Dus dat is niet na een korte periode. En ja, complimenten. Prima regeling.
Ja, 1 opmerking erbij. Dank daarvoor. Maar we moeten wel scherp erop zitten. Waarom? Er wordt nu gebruik gemaakt van Franciscushof. En daar hebben wij als college ook een opmerking waarmee wij doen mee. Wij financieren het mee, samen met de Peelgemeente. Een mooie kans, denk ik ook, waarbij ook de zorgverzekeraar meedoet. Maar er wordt al een schuin ook gekeken in het voorstel, of het idee van de zorgboeg was ook om het mogelijk over 3 jaar, dan wordt met een schuin oog naar de locatie in Bakel gekeken. En daarvan hebben we gezegd, dat lijkt ons niet gewenst. En waarom niet? Omdat ik denk, dit een hele mooie invulling is van Franciscushof. En dat betekent iets voor Lieshout. En daarnaast, ja, en dat begrijpt u allemaal. Als men hier als ouder het horen krijgt, u gaat verhuizen naar Bakel, ja, dat is eindstation. Snap je? Dus dat is ook in de beleving. Dat geldt overigens niet alleen voor Labik, maar ook voor anderen. Van u gaat naar Bakel, dat klinkt niet goed. Dus maar onze inzet is erop gericht om dat, wanneer succesvol, om het ook echt in Lieshout te houden. Ja.
Mevrouw Verrijken, je was eerst.
Ja, dankjewel voorzitter. Wethouder, ook aan deze kant veel gejuich voor het plan. Daarnaast nog wel de vraag of ook overwogen is om thuis nabij dezelfde zorg te bieden.
Ja, dat hebben we overwogen. En dat doen we nog steeds. Maar je moet nooit op één paard wedden of één voorziening. Sommigen hebben echt behoefte aan een voorziening zoals een logeerhuis. Wij denken echter dat er andere manieren mogelijk zijn. Dat gaan we ook uitwerken. We hebben een stagiaire gehad hier. Die heeft onderzoek gedaan naar de behoeftes van mantelzorgers. Met name voor dementerende. En dan proberen we ook wat omgekeerd te denken. Want wat vaak gebeurt is dat de persoon in kwestie, de dementerende, wordt uitgeplaatst. Terwijl we juist weten, voor die doelgroep is het belangrijk, een vertrouwde eigen omgeving. Want ze raken vaak uit balans, als ze ook nog eens uit de thuissituatie worden geplaatst. En vaak zien ze dat ook voorboden van, nou, dat is mijn stageperiode voor een verder verblijf in een verpleeghuis. Dus waar we naar gaan kijken, wat we gaan onderzoeken, is of het ook mogelijk is om ook mensen thuisondersteuning te bieden. En dan de mantelzorger te ontlasten, dat die bijvoorbeeld tijdelijk een weekendje weg kan of dat soort dingen. Maar dat vraagt nog wat onderzoek. En ook CZ, zorgverzekeraar, is daar zeer in geïnteresseerd. Ja.
Klinkt goed.
De heer Maas.
Ja, dan toch ook even op dit onderwerp. Gejuich voor nut en noodzaak. Waar ik mij zorgen over maak is de kosten. We zien dementie toenemen. Er wordt zelfs geroepen dat het een van de hoogste, zwaarste ziektes wordt voor de toekomst. Dat wil gewoon zeggen dat voorzieningen als deze die gecreëerd worden, dat steeds meer kosten met zich mee gaat brengen. Wat allemaal betaald uit het WMO-budget, is er enig zicht op dat budget dus met die kosten mee kan groeien? Heb je daar dingen over gelezen? Volgt het ministerie daar iets in? Is het ministerie daarmee, houdt die zich daar überhaupt mee bezig? Is daar aandacht voor?
Voorzitter?
De heer Brouwers.
Ik heb toch wel een vraagje aan de heer Maas. Juist de bedoeling van de WMO is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten zijn. Juist de bedoeling van de WMO is om mantelzorgers te ondersteunen. Juist de bedoeling daarvan is om die mensen een beetje te helpen. Nou, is dit nou juist een initiatief om dat zo te doen? Ik vind het een beetje raar, moet ik eerlijk zeggen, dat u dan gaat zeggen, ja, we moeten ook een beetje op de kosten gaan letten. Want juist deze mogelijkheid biedt het dat het minder gaat kosten. En dat vind ik juist het charmante. En niet alleen daarom, maar het feit dat mensen in de eigen omgeving blijven. Dus ik, ja, super. Prima plan.
De heer Maas, u kunt reageren.
Dan wilt u mij niet goed begrijpen. Maar dat snap ik ook wel. Maar dat snap ik wel. Het gaat gewoon. Natuurlijk is dit een charmante voorziening. En natuurlijk is dit een beste regeling. Maar als je de aantallen ziet van de mensen die met dementie geconfronteerd gaat worden, gaat ook de zorg hier op dit punt gaat gewoon steeds verder voort oplopen. En dus vind ik dat je aandacht moet hebben En dat zal over 3 jaar zal het al veel meer zijn. Dus vind ik dat je al aandacht moet hebben over hoe gaan we dat over 3 jaar opvangen. En hebben we ook de bereidheid om de voorziening die we nu creëren, om die ook na 3 jaar nog verder in stand te brengen. Daar, ik wil gewoon weten of daar al verder over nagedacht is.
Wethouder Briels.
Ja, er is over nagedacht. En de cursus politiek is voorbij, maar anders hadden ze kunnen leren dat het soms zo is dat beide inbrengers gelijk hebben. En dat is in dit geval. Want ja, het klopt dat we geconfronteerd worden met een grotere groep van dementerenden. We worden allemaal steeds ouder, maar we worden wel dementer, laat ik het zo maar zeggen. Ja, we worden niet dementer, meer mensen worden geconfronteerd met dementie, laat ik het zo zeggen. Maar juist om daarmee om te kunnen gaan, is het van belang om die mantelzorger tijdelijk te kunnen ontlasten, zodat iemand langer toch thuis kan blijven wonen, maar op gezette momenten even eruit kan. En dat is de bedoeling van het logeerhuis en ook van het andere idee wat we hadden. En dit is ook juist de reden waarom het voor CZ interessant is om mee te doen. Omdat dit voor hen ook bespaart. Wat zij nu gaan doen is in het voorliggende veld, in de preventie min of meer. Ja, niet preventie van dementie, maar dat de preventie dat mantelzorgers overbelast worden als gevolg dat mensen sneller uit huis moeten worden geplaatst. Dat ze juist daarin gaan investeren. Daarom financieren ze eigenlijk ook mee. Dus omdat ze zien, er komt een grote groep dementerende aan. Die kunnen wij niet op de huidige manier op blijven vangen. Dus daar moeten we nieuwe vormen van zoeken. En dat is 1, de respijtzorg. Zoals we die gaan realiseren in Franciscushof. Dan een mededeling. 1, naar aanleiding van de raadsinformatiebrief die ik heb gestuurd over de vermeende woekerwinsten. Ja, ik gebruik dat woord even niet. Ja, er worden winsten gemaakt. Een aantal instellingen hebben ontzettende omzetstijgingen. Maar misschien kan dat ook juist wel heel gewenst zijn. Want als die bijvoorbeeld ambulante vormen van zorg verlenen, daar waar de jongeren die daar nu naartoe gaan eerder opgenomen werden in een 24-uursvoorziening, dan denk ik, dan ben ik blij. Niet dat zij zo'n hoge winstmarges hebben, maar dat zij meer werk krijgen. Want het was eigenlijk nou helemaal de bedoeling juist van de transformatie, van de transitie. Om te zorgen dat dichtbij op een ambulante manier hulp gegeven wordt. Om te voorkomen dat ze uitstromen in de dure vorm van 24 uur zorg. Dus soms kan het ook een gewenste ontwikkeling zijn dat sommige aanbieders meer omzet hebben. De hoge winstcijfers, daar gaat wel over instellingen waar wij niet mee te maken hebben. Ik heb de vraag wel voorgelegd aan onze uitvoeringsorganisatie, waar wij eigenlijk al langer voor deze berichten mee bezig zijn, is wij hebben alle instellingen of alle aanbieders gevraagd naar een uitvraag naar de opbouw van hun kosten. En sommige instellingen die bieden niet alleen ambulante zorg, maar ook residentiële zorg. En die hebben dus hogere kosten, omdat die ook een gedeelte zit daar vastgoed in, ook vanuit de historie gegroeid. Daar zijn ze wel mee geconfronteerd. Dat maakt dat zij wel bepaalde prijzen moeten vragen en bepaalde om hun business case rond te krijgen. Daar waar anderen min of meer de krenten uit de pap halen, die krijgen voor dat stukje ambulant wel dezelfde tarieven, maar kunnen dat niet vereffenen, of hoeven dat niet te vereffenen met andere dure vormen van zorg. Dus er zit een hele wereld achter. Daarnaast zijn we bezig met een nieuwe productdienstcatalogus die voor de 21 gemeentes moet gaan gelden. Trudy van der Wielen van onze uitvoeringsorganisatie is daar ook trekker van. En dat vraagt nogal wat om samen met Eindhoven en Dommelvallei, Waalre, Sonnenbreugel, Nuenen en de Peelgemeente en de Kemp allemaal op één lijn te komen. Dat lijkt wel gaan te lukken voor 1 januari 2018. En dan krijgen we dus, dan gaan het aantal producten, wordt aanzienlijk ingedikt. We hebben er nu zo'n 300 verschillende producten. Dat worden er hopelijk zo'n 60. Maar als je er 60 krijgt, al die 300 producten moeten er wel in zitten. Dus dan krijg je ook zekere bandbreedtes van producten. Dus of dat ook daar besparend gaat werken, is zeer de vraag. Maar het is wel, dat doen we ook samen met de aanbieders. Voor de aanbieders ook veel beter om langs die weg te kunnen werken. De vragen die eigenlijk hieronder liggen zijn eigenlijk tweeledig. 1, zijn de tarieven zoals we die hanteren, zijn die passend? Dat is de eerste vraag. En de tweede, is er sprake van fraude? Want dat wordt ook gesuggereerd eigenlijk dat er sprake is van fraude. Nou, op beide gaan we onderzoek doen, deden we al onderzoek. En ja, de uitkomst daarvan, die wordt in het jaar, eind van het jaar, ja, dan zien we ook met de productdienstcatalogus zien we ook wat dat oplevert. Volgens mij, voorzitter, dat het belangrijkste nu, tenzij er uiteraard nog vragen zijn.
De heer Verschuren had vragen en daar de heer Brouwers.
Ja, nou, ik begrijp de toelichting van de wethouder. Het is eigenlijk ook lastig om op dit moment al vooruitlopend op de uitkomsten er iets van te vinden. Want ik bedoel, het kan alle kanten uit. De derde die ik nog niet gehoord heb is van, er is gewoon heel slecht ingekocht door de gemeente. Dat kan ook, hè. Ik bedoel, onervarenheid, noem maar op. Dat werd vandaag ook gesuggereerd in een artikel in het Eindhovense Dagblad. Dus ja, wat mij betreft hou hem gewoon hier ook voor de volgende keer terug op de agenda. Want ik vind het wel heel interessant om te volgen. Want tuurlijk, ik snap dat het voor ons nieuw is en dat we daardoor misschien niet helemaal de vinger erachter hebben. Dat is helemaal niet erg dat het gebeurt. Het is wel heel vervelend, maar dat kan gebeuren. Maar je ziet wel de ontwikkeling en ja, het onderbuikgevoel zegt dat er zitten zeker goeie tussen waar niks aan de hand is. En waar inderdaad, zoals wethouder Briel zegt, van hier mag best eens een keer iets gebeuren. Maar tegelijkertijd, en dat zegt het onderbuikgevoel ook, zit er tussen waar wel iets aan de hand is. En dat blijkt ook wel uit de signalen uit de markt. Dus wat dat betreft vind ik dat we er heel kort op moeten zitten. En waar ik vooral benieuwd naar ben, want ik weet niet of we al in die fase zitten. Hoe gaat dit meegenomen worden met de inkoop voor het volgende jaar?
De heer Brouwers, ja, laat u even de vraag eerst. Ja.
Ja, dankjewel. Ja, daarop aansluitend is er nog een element wat denk ik heel erg belangrijk is. Ik zal op basis van een voorbeeld zal ik dat proberen helder te maken. Er wordt bepaalde zorg ingekocht. Vervolgens worden daar contracten over gesloten. Dan wordt dat verder uitgevoerd. En dan komt het probleem wat feitelijk links en rechts gesignaleerd wordt. En helaas eigenlijk steeds meer. Dat is een element waar ik toch wel aandacht voor wil vragen. Dat is namelijk het volgende. De uitvoerende instantie, wat het dan ook is, wie het dan ook is, of het een particulier of een zorgverzekeraar is, die moet een pakket zorg leveren. En dat gebeurt dan, de pakket zorg, en dan chargeer ik, nadrukkelijk chargeer ik om het helder te maken, van, ik zal maar zeggen, van 9 tot 5. In het weekend gebeurt er niks. En wat gebeurt er dan? Dat de politie of andere ambulante zorgverzekeraars of zorgmensen, dat die moeten opdraven in het weekend of zo. En vervolgens doen zij feitelijk het werk waar die instelling voor betaald wordt. En daar zit de crux een beetje van het verhaal. Die doen de minimale zorg. En nogmaals, ik chargeer, hè, de goede van de kwam, maar die doen de minimale zorg. Die laten het over aan de openbare instanties zoals politie, et cetera. Die moeten ingrijpen, om wat voor reden dan ook, maar die moeten iets ingrijpen. Nou, en dat baart me ernstig zorgen. Dat we daar in de, en ik weet ook niet hoe de vingers, ik heb de oplossing niet, integendeel. Maar dat we daar echt alert op zijn en scherp voor zijn, daar hebben we samen nog een uitdaging te gaan.
Wethouder Briels.
Ja, absoluut. Absoluut. Helemaal eens. Maar het is echt heel weerbarstig. Omdat waar het gaat over de vaststelling van de tarieven, dat is niet zomaar gebeurd. Dus is er verkeerd ingekocht? Ik weet het niet. Wellicht. Onderzoek zal het uitwijzen in Eindhoven. Overigens doet in Eindhoven gaat het anders dan hier, ook waar het gaat om de toekenning. Met wij Eindhoven. Daar hebben ze nu al besloten. En de vraag is of dat de panacee is. Om zelfs het vier ook, dus wij Eindhoven mag vinden, dan komt er nog iemand die gaat er nog eens overheen kijken. Er moet een tweede handtekening gezet worden. Nou, welkom bureaucratie, hè? Die doet zijn intrede. Moet een tweede handtekening gezet worden. Door wie, kun je afvragen. Zijn dat dan die ambtenaren waar we altijd zo bang voor waren die dat moet gaan doen, hè? Waar we van weg wilden blijven? Dat is één. Twee, we hebben gekeken naar historische tarieven. En dat waren ook de NZA-tarieven. En ja, meneer Verschuren, u weet beter, u kent beter de NZA-systematiek misschien nog wel dan ik, hè, als voormalig inkoper van VGZ. Maar de NZA-tarieven, dat is de Nederlandse zorgautoriteit. Hè, en als je autoriteit zegt, dan moet je opletten. Maar die bedragen, die kwamen niet uit de lucht vallen, die bedragen. Daar kun je ook geen 50% onder gaan zitten. Dat snapt u ook wel, want dan piept het en kraakt het ook. Dus dat is ook heel erg lastig om daarop te enten. Een derde. Een laatste punt is, het wordt nu wel zichtbaar. Want niemand zal weten hoe het Rijk in het verleden ingekocht heeft. Dat zal niemand weten. Het goede nieuws is, en ik heb het ook bij de vaststelling van de jaarrekening gezegd, we krijgen wel zicht op. Nu het dichter bij de gemeente is, we zoomen nog steeds nadrukkelijker op in. Neemt u van mij aan, dat er ook in de tijd dat het Rijk en de provincie verantwoordelijk waren, dat er ook, en ik ben heel voorzichtig met mijn bewoordingen, dat er geld weglekte, laat ik het zomaar zeggen. Alleen, daar hadden we gewoon allemaal geen zicht. En het Rijk kreeg er ook absoluut geen grip op. Ik denk dat wij, als gemeente, en met wij bedoel ik niet Laarbeek, maar dat wij als gemeente beter in staat zijn om daar wat grip op te krijgen. En tot slot dan nog, als allerlaatste, er wordt wel eens ook nog gekeken naar de PGB-tarieven, alsof daar ook veel fraude mee gebeurt. Dat gebeurt. En we hebben dat ook voor een deel gezien, want we hebben al gesaneerd. Hè, voor de goed, jullie hebben de krantenbericht vorig jaar in het Helmondse, Zorggroep Helmond. CZ, de rechtszaken lopen nog. Dat is weggesaneerd. Hè? En wat staat er ook onder? Want ook waar het gaat over de zorg in natura. We maken een afspraak met een aanbieder dat hij van 12 tot 4 of 4 uur in de week zorg biedt. Of 8 uur. Dat moet hij gaan doen. Maar wie gaat dat controleren? Want dat zijn dus mensen die afhankelijk zijn. Zijn vaak ook lichtverstandig gehandicapten. Die moeten tekenen voor akkoord. Maar die zitten wel in een afhankelijkheidspositie van die aanbieder. Want als ze zeggen, ik ben het er niet mee eens, heb je wel tegelijk een probleem. Want dan zeg je dan eigenlijk tegen jouw hulpverlener. Zeg, ik heb maar 6 uur gehad in plaats van wat ik 10 zou krijgen. Dat is heel lastig. Vooral wanneer je weet, en dat ging dus waar het ging over de zorggroep in Helmond. Er waren jongeren ook nog voor wat betreft hun woonplek ook nog eens afhankelijk. Want op het moment dat ze zei, ik ben het er niet mee eens, dan betekent dat niet alleen dat ze van zorg verstoken zouden blijven, maar ook dat ze hun woning mogelijk uitgezet, want dan hadden ze een contract met een woning met dezelfde aanbieder. Dus dat zat heel wrang en heel dicht bij elkaar. En dat is eigenlijk mooi vanuit de theoretische modellen, maar in de praktijk is dat moeilijker om daarmee om te gaan. Wat we moeten zien te voorkomen is met z'n allen dat we dadelijk weer een heel apparaat gaan inrichten om dit te voorkomen. Want is dit te voorkomen? Ja, dan zet ik naast iedere hulpverlener zet ik een controleer en die gaat klokken. En ja, ik chargeer natuurlijk, dat is natuurlijk idioterie, maar we moeten ervoor zorgen, we willen met z'n allen minder regels, minder bureaucratie, dan moeten we dat ook proberen vast te houden. Ook wanneer er sprake is van enige tegenwind. En dat zal nog lastig genoeg worden om dat idee ook om vast te houden, die deregulering.
We blijven dit volgen in de commissie. Wilt u nog een aanvullende vraag, de heer Verschuren?
Nou, ik wil er nog wel een toevoeging op geven. Ja, natuurlijk willen we niet het controlemechanisme alleen maar groter maken. Ik weet nog goed, we hebben hier vaker de uitspraak gedaan. Hè? Controle is goed, vertrouwen is beter. Alleen op het moment dat het vertrouwen er niet is, moet je terugvallen op controle. Dus ik denk dat je hier wel heel even de uitkomsten moet afwachten. En ik hoop dat we niet hoeven terug te vallen. Maar als het moet, dan moet het.
Duidelijk. Mevrouw Buten, je had ook nog een mededeling.
Ja, wat minder uitgebreid denk ik, voorzitter, maar toch. Degene onder u die de besluitenlijst van het college onder ogen heeft gehad, heeft daar vast op zien staan dat het college heeft besloten om gebruik te gaan maken van de vangnetregeling voor de buigmiddelen. Dat komt omdat wij in 2016, ja, ik ben altijd met jaartallen aan het goochelen, dus ik probeer het even scherp te houden. In 2016 boven de 5% zijn uitgekomen, die we in gezamenlijkheid binnen Sensor met z'n allen opvangen. En dat we nu de procedure ingaan om van dat vangnet gebruik te gaan maken. We zaten nu iets boven de 8%. Dus dan weet u dat en dan weet u ook waar dat voor de bedoeling is. Dan de systematiek rondom de financiering van kinderen die uitstromen uit het VSO Pro richting de arbeidsmarkt. Ik heb u eerder daarover geïnformeerd. Ik heb de Raad vorige week donderdag een bericht gestuurd en ik dacht het is ook handig om dat met u te delen, dat op 5 juli, en ik heb geschreven dagelijks bestuur, maar dat moet natuurlijk algemeen bestuur zijn, van de GR Sensor het definitieve concept van het ondernemingsplan heeft goedgekeurd. Daarin is een kleine wijziging opgenomen voor wat betreft de financiering van deze garantiebanen. Hadden wij voorheen in onze kadernota ook ruimte genomen om dat vanuit onze eigen begroting te financieren, is er nu een aanpassing gedaan dat dit vanuit de buigmiddelen, zoals door alle gemeenten aan Sensor beschikbaar worden gesteld, wordt gedaan. Op die manier wordt veel beter zichtbaar waar we met z'n allen tekort gaan krijgen als dat het geval is. En wordt het ook richting Den Haag wat duidelijker. Als wij zelf dit gat dichtfietsen, om het zomaar eens te zeggen, dan blijft dat altijd een beetje onder de radar. En dit is zuiverder. Dus ik vond het wel belangrijk om dat met u ook te delen. Dat heeft u ook in de kadernota nog niet zien staan. Maar met de begroting zullen we dat als zodanig meenemen. En daar op een andere manier mee omgaan. Maar dan weet u waar dat vandaan komt. En dan een derde. Een tijd geleden heb ik u ook toegezegd om in deze commissie af en toe u bij te praten over de voortgang van de gesprekken die we hebben met de buitensportaccommodatiebeheerders, dus de sportparken, om het maar eens kort door de bocht te zeggen. U weet dat we daar een externe partij bij betrokken hebben om dat proces goed los te trekken. Nou, dit lijkt heel goed te lukken. Op dit moment zijn we zover dat we in beeld hebben waar de harmonisatieafspraken, zoals we die in het verleden hadden, nog wat haperingen vertonen, waar die zitten en hoe we dat kunnen oplossen. Er zijn nog een aantal punten die wat groter zijn qua thema, waar we nog wat verder over moeten doorpraten, of waar zij nog wat verder moeten doorpraten, want de intentie is dat ze met elkaar en met die externe partijen tot een goed voorstel gaan komen. Dan gaat het over capaciteit, over beheer en onderhoud en over duurzaamheid. En wij verwachten dat er na de zomer een definitief rapport ligt waar we dan ook de besluitvorming over kunnen hebben, zodat noodzakelijk is. Dat over dat onderwerp, voorzitter.
Dank u wel, de heer Brouwers.
Ja, even nog over de buigmiddelen. Prima dat het zo gebeurt. Het is altijd goed om dat inzichtelijk te maken. Zeker met 6 gemeenten. Omdat we toch in de MRE-verband actief zijn, is het natuurlijk ook aan te bevelen om dat over iets grotere gemeenten te doen. Bijvoorbeeld met de andere 15 gemeentes dat ook mogelijk te maken. Dat je nog beter beslaagd en eist naar het ministerie kunt komen. Dus het is een idee om dat verder door te geven aan Eindhoven, CQ, Kempen en de A2-gemeente en zo.
Ja, dit is een verantwoordelijkheid voor iedere gemeente op zichzelf. Hè. Wij werken samen in de arbeidsmarktregio Helmond de Peel binnen Sensor. Niet alle gemeenten hebben een tekort boven de 5%. Dus niet alle gemeenten hoeven ook deze actie te doen. Maar wij wel. Iedere arbeidsmarktregio in zijn eigen samenwerkingsverband pakt dat denk ik ook gezamenlijk op. Dit is hier ook goed voorbereid door Sensor en onze eigen ambtenaren natuurlijk die daar uiteindelijk een goed voorstel voor moeten maken.
Heer Brouwers.
Nou, dat zou zoiets, dat klopt wel, dat geloof ik al. Maar dat zou nu iets zijn voor de werkplaatsarbeid. Ik heb begrepen dat u daar ook sinds kort in zit. Dus dat zou op MRE-gebied in ieder geval aandacht kunnen geven. Het hoeft niet per se te zijn dat ze boven die 5% zitten. Maar dat het in ieder geval wat breder gedragen wordt, dan heb je wat meer draagvlak, zoals dat zo mooi heet. En dan kun je ook wat beter beslaagd ten eis komen bij de minister.
Wethouder Buter.
Nou ja, die werkplaats-arbeidsmarkt die gaat echt over de arbeidsmarkt van de toekomst. Hè. En hoe kunnen we nou de mensen, hoe kunnen we nou die mismatch die bestaat en die ook hier zich manifesteert, hoe kunnen we daar slagen in maken? Dat is geen makkelijk proces en dat raakt ook niet van vandaag op morgen. Dit is echt een procedurele gang van zaken om te zorgen dat wij onze dekking goed op orde krijgen binnen Sensor. Maar als u zegt van heb het vooral met die beide arbeidsmarktregio's, het Zuidoost en ook Helmond de Peel, heb het daar over die arbeidsmarkt, want die houdt niet op bij de grenzen. Daar heeft u natuurlijk helemaal gelijk in en dat is ook absoluut de intentie van die werktafel. En ik moet u ook zeggen, daar komen ook wel de thema's aan de orde die daar aan de orde moeten komen. Niet alleen vanuit het perspectief van de gemeente, maar ook vanuit het perspectief van werkgevers, vanuit het perspectief van de bonden, vanuit het perspectief van allerlei andere spelers. Onderwijs, triple, quadruple helix toestanden heb je en dat is gewoon wel goed, maar dat is geen makkelijk proces, want iedereen heeft zijn eigen insteek daarin. Maar waar we elkaar wel vinden is bijvoorbeeld op een thema als werkzekerheid. En hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat de vaste baan zoals we hem van vroeger uit kenden, dat wordt een steeds moeilijker verhaal. Hè. Ja, helemaal verdwijnen zal hij niet. En ik hoop dat in de komende jaren, waarin we toch eigenlijk het toppunt van de flexibilisering wel gehad hebben, hoop ik. Maar dat we daar goed mee om blijven gaan. Maar mensen blijven niet meer 25, 30, 40 jaar in dienst van dezelfde werkgever. Maar mensen hebben nog steeds wel behoefte aan zekerheid als het gaat over hun baan, hun inkomen. En wat moet je daar nou voor doen om mensen ook op die manier te helpen arbeidsfit te blijven? En dan moet je het hebben over opleidingen. En je moet het hebben over eigenlijk een soort van continu proces om het daarover te hebben. Hoe krijg je mensen daar zelf regie op? Dat soort vraagstukken, dat is nog niet zo eenvoudig. En het tweede is, wat ook een punt is, hoe gaan wij om, ook in deze arbeidsmarktregio, met de verandering van soorten van banen. Hè. Robotisering wordt vaak genoemd. Dat brengt een soort van verandering in de arbeidsmarkt met zich mee. Bepaald soort werk zal verdwijnen, ander soort werk komt daarvoor terug. Wat het precies zal zijn, dat compliceert de boel ook nog een beetje. Dat weten we niet. Want niemand heeft een glazen bol, maar we weten wel dat het eraan komt. En dat gesprek over hoe houden we daar grip op, is ook een onderdeel van die werktafel. Ik weet niet of dat een beetje, nou wijd ik toch uit, was ik niet van plan.
Mijn inzicht was alleen van, ik geef het mee, natuurlijk moet je die grote dingen allemaal bespreken die je net benoemd hebt, en dat is ook heel belangrijk, maar het is ooit heel makkelijk om met iets eenvoudigs tussen aanhalingstekens te beginnen en vervolgens stap voor stap verder te gaan. Dus dat is de tip die ik mee wil geven.
Waarvoor dank, voorzitter.
Oké, okay, prima. Wethouder Briels, je had nog een mededeling.
Ja, drie. Soms waai je dingen over. Maar ik had toen het stormde, toen heb ik toch maar gezegd, nou laat ik daar eens een mededeling over doen in de commissie. Maar ja, nu is het bijna voorbij. Dat is de berichtgeving in ook landelijke media over de wachtlijsten bij de GGZ. Psychiaters trokken aan de bel van hey, dit loopt echt de spuigaten uit. Ook daar waar sprake is van mogelijk een neiging tot suïcide. Hè? Dat staat dan met grote letters in de krant. Wij hebben daar direct op onze... een bestuurder van GGZ Oost-Brabant op bevraagd. En dat wordt hier in de regio niet herkend, die wachtlijsten. Er is wel sprake van enige wachtlijst, maar niet in zaken waar het urgent is, wordt direct opgepakt. En wij schrikken al bij het woord wachtlijsten. Maar ik zal u zeggen dat soms is het helemaal niet verkeerd om een wachtlijst te hebben. Helemaal niet zo erg. Een aantal problemen lossen zich ook zichzelf op. Hè? Het maakt mensen ook lui, en ik druk me heel voorzichtig ook, lui als er geen wachtlijst is. Dus soms kan dat zijn. En sommige vragen, ook van jongeren en ouders, die dulden ook wel enig uitstel hoor. Dat kan best. Speltherapie, dat kan echt ooit wel 2 maanden duren. Maar nogmaals, als er dringende zaken in orde, wordt het hier gelijk opgepakt. Dus dat heb ik me laten verzekeren. Een tweede mededeling die we doen. De raad heeft mij gevraagd bij de vaststelling van de zienswijze van de GGD om terugkoppeling te geven van dat wat gedaan was met de zienswijze van de gemeente Laarbeek. Wel nu, dat is heel serieus op gereageerd, maar per brief zult u daarover geïnformeerd worden. Dus die zienswijzen zijn heel nadrukkelijk uitgelegd waarom het niet meegenomen is in de begroting. Het heeft te maken met, een van de zienswijzen was dat ze wel een vrij hoog uurtarief hadden voor hun opvoedondersteuners, maar dat zijn voor heel, zijn voor in de in het geval van de GGD vaak of artsen, jeugdartsen, of gespecialiseerde mensen van het consultatiebureau. Dat zijn andersoortige mensen dan ze opvoedondersteuners. Nou, dat was een van die dingen. Maar u krijgt dat binnenkort toegezonden, ook als begeleidingsschrijver bij de vastgestelde begroting. En een laatste, dat is bijna een winstwaarschuwing. De markt trekt weer aan. En wij moeten per 1 januari aanstaande moeten wij de hulpmiddelen in het kader van de WMO opnieuw aanbesteden. Er is een marktverkenning geweest van BISOP. En die leert ons dat we rekening moeten houden met forse stijgingen. En met fors, dat is substantieel. Nu vraagt u wat is dan substantieel? Nou ja, dat is natuurlijk moeilijk inschatten, maar dan moet u rekenen op bedragen hoger dan 50%. Hoger dan 50%. Omdat de markt, er zijn ook maar een beperkt aantal aanbieders. En als de vraag groot is en het aanbod laag, ja, je weet wat dat met de marktwerking in de zorg doet. Hè? Dus we moeten ons voorbereiden op een forse stijging van de tarieven. Wij denken, zoals het zich nu laat aanzien, dat we dat wel op kunnen vangen binnen de reguliere begroting. Dus dat hoeft niet tot een begrotingswijziging nu al te leiden vanaf 2018. Vooralsnog niet. Dus we houden dat scherp in de gaten. De aanbesteding gaat lopen en ik meende dat nu te kunnen zeggen omdat toch niemand van de pers aanwezig is. Want als je dat al zegt, ja, dat hoort ook iedereen dat wij al rekening houden met de forse prijsstijging. Dat calculeert ook al meteen lekker door. Dus dat, voorzitter, voor wat betreft de mededelingen.
Dankjewel. Dan gaan we nu door.